Goedenavond, gemeente hier aanwezig en gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. Vanavond is de schriftlezing uit Filippenzen 4. De kerkdiensten van zondag 4 december. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. In die dienst zal de voorbereiding op de bediening van het heiligavondmaal worden gehouden. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee van der Wind voor te gaan. De collecte van vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecten worden van harte aanbevolen. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Gevangenzorg Nederland. De voorzang vanavond is Psalm 111, vers 1. Looft halleluja, looft den Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. De kerkenraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We staan vanavond onder andere stil bij het woord van Paulus: verblijd u altijd in de Heere. Daar gaan we ook van zingen, gemeente, met Psalm 92. Daarvan vers 1, dat we ons in u verblijden. En ook vers 2, gij hebt door uw vermogen, o Heer, mijn hart verheugd. De versen 1 en 2 van Psalm 92. We hebben gezongen van de grote daden van de Heere. Die daden van God gaan we ook met elkaar belijden. En daarna zingen we van Psalm 111. Het vijfde vers. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. We gaan zingen van de trouw van God met Psalm 111. Het vijfde vers. Maar eerst belijden we ons geloof en dat doen we met de woorden: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Laten we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. We danken u, Heere, dat we op deze zondagavond hier in de kerk zijn. Dat jongeren en ouderen zich gesteld hebben onder uw woord. En u weet hoe we hier zijn gekomen. We hebben allen ons verhaal. En u komt tot ons om ons op verhaal te laten komen bij u. Wat is het bijzonder, Heere, wat we van u weten. We hebben zojuist beleden dat u de schepper bent en de verlosser en de vernieuwer. En dat er, als er één is die van vasthouden weet en trouw is, dan bent u het. Het is trouw al wat u ooit beval. Wat is dat bijzonder, Heere, dat u een punt van houvast bent in ons menselijk leven, waarvan we soms wel eens denken, wat is er nog zeker? En wat is er waar? En wat houdt het in de storm van het leven? We komen er met elkaar telkens achter dat allerlei zekerheden toch niet zo zeker zijn. En de dingen waarvan we dachten dat het ons houvast gaf, het valt om. En de dingen die we ontvingen en waar we blij mee waren, dat is vaak maar voor even. Onze blijdschap is heel breekbaar. En onze menselijke blijdschap is ook zo vaak flinterdun. In deze dagen maken we mee dat er blijdschap is als er gescoord wordt. Supporters zijn blij als de ploeg, de voetbalploeg wint. Als we door kunnen gaan naar de volgende ronde. Er is enthousiasme, er is blijdschap. Maar het is dun. Het is maar voor even. En als straks het woord Qatar niet meer valt en iedereen in de wereld die komt weer terug in het dagelijks patroon, dan wordt Qatar en zijn geschiedenis vergeten en de blijdschap met de overwinning, met het kampioenschap, is ook voor even. Heere God, we ontdekken dat heel veel er maar voor even is in ons leven. En vanavond zijn we bij u in huis en horen we uit uw woord van een blijdschap die het houdt, ook al staat alles te schudden en te beven. Uw kind en knecht Habakuk, die zag heel veel zorgen om zich heen, een kale vijgenboom, een lege wijnstok, geen koe op stal, en hij sprong nochtans dwars tegen het zichtbare en het voelbare in op van vreugde. Heere God, om die vreugde zijn we verlegen. We hebben ervan gezongen: Gij hebt door uw vermogen mijn hart verheugd. Ik zal verrukt van vreugd uw grote naam verhogen. Als we letten op wie u bent, en als u laat merken in het diepst van ons bestaan dat u er bent, dat u ons ziet, dat u ons kent, dan komt er een vreugde, een stabiliteit, dat met niks te vergelijken is. Dan kunnen we met betraande ogen zingen. Heere God, we beseffen dat die vreugde, dat maken we niet. Dat roepen we bij elkaar niet op. Dat houden we bij elkaar niet in stand, dat is uw werk. En Heere God, u kent ons leven, dat er momenten zijn, dat er tijden zijn, dan staat het huilen ons nader dan het lachen. En dan huilen we ook metterdaad. Vanwege gebeurtenissen heel dichtbij of iets verderaf, waar we helemaal stuk van zijn. En in dat verdriet laat u ons niet zitten en staan. Niet dat u dat gelijk wegneemt, maar u bent die God die ervoor zorgt dat we het uithouden. Dat we het aankunnen. En dat geeft ook een blijdschap, Heere, dat we bij tijden door de tranen heen kunnen glimlachen. Niet om de situatie, maar om wat u doet. Heere God, wilt u vanavond ons meenemen in de verkondiging van het evangelie, ons optillen tot de zojuist genoemde toonhoogte. U weet wat we daarin nodig hebben. Zodat deze dienst die er is tot lof en prijs van uw naam ook zal uitlopen op de grootmaking van wie u bent en voor wat u doet. Help ons vanavond om de Bijbellezing en de woorden uit uw woord op te nemen, op te slaan en uit te leven. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd, gemeente, gaan we adventswoorden lezen uit het laatste hoofdstuk van de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Filippi. Waar hij het heeft over dat de Heere nabij is. We lezen hoofdstuk 4. Vanaf vers 1. Filippenzen 4, vers 1. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. En dan lezen we nu onze tekstwoorden voor de preek. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Dit zijn de tekstwoorden voor de preek. We vervolgen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders. Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover de lezing uit de Bijbel. De Heere is nabij, daar gaan we van zingen. Met Psalm 34, vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed te alle tijd nabij en goed. En ook vers 11. De Heere verlost en spaart zijn volk, dat ze op zijn hulp vertrouwt. De versen 9 en 11 van Psalm 34. Het Adventsevangelie gemeente wordt verkondigd uit Filippenzen 4. We staan stil bij de versen 2 tot en met 5. Ik schreef als thema boven de preek oproep tot adventsvreugde. Over deze vreugde gaan we het eerst hebben in de preek, naar aanleiding van vers 4. Verblijdt u altijd in de Heere. Verderop in de preek staan we erbij stil dat deze vreugde in de eerste plaats geschaad wordt door oneenigheid. Vers 2. Ik roep Euodia en Syntyche ertoe op eensgezind te zijn. Ten tweede, deze vreugde wordt gedragen door het boek des levens. Daarvan is sprake van in vers 3. Van wie de namen in het boek des levens staan. Deze adventsvreugde wordt in de derde plaats gesterkt door Jezus' nabijheid. En dat komen we tegen in vers 5. De Heere is nabij. Een oproep dus tot adventsvreugde. Die vreugde wordt geschaad door oneenigheid, gedragen door het boek des levens en gesterkt door Jezus' nabijheid. Gemeente, het woord advent betekent wachten op wat komt. Ja, als je dat nou toepast op vandaag, dan zeg je, ja, waar wachten we nou eigenlijk met elkaar op? En dan is het natuurlijk maar net naar wie je luistert. Als je het nieuws aanzet, de krant leest, dan krijg je het antwoord, we wachten met elkaar op vrede in Oekraïne. We wachten met elkaar op oplossingen voor de stikstofproblematiek. We wachten met elkaar op normale energieprijzen. Maar ja, daar wachten we op. En hoe is het nu? Meningen botsen. Discussies verscherpen. We zouden vanavond eens aan Paulus kunnen vragen. Zeg Paulus, zou jij ons niet op een niveau kunnen brengen, zodat we met elkaar in Nederland een boost krijgen om op een wat ontspannen manier naar elkaar te luisteren? Kan jij ons nou helpen dat wij als jongeren en ouderen in 2022 met verwachting in het leven staan? Ik vermoed dat Paulus zou zeggen, ja, dat kan ik. Maar dan moet je met mij wel de goede kant op gaan kijken. Hij zou zeggen, en ik ben aangeland bij vers 5. Verblijd u altijd in de Heere. Hier heb je het recept, zegt Paulus. Maar ja, misschien dat er iemand thuis op zijn hoofd zit te krabbelen op dit moment en denkt, ja, kom. Wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Wat is dit nou voor een advies? Nou ja, het is geen advies. Het is een radicale opdracht. Want Paulus die schrijft dit gemeente in de gebiedende wijs. Verblijd u. Je moet je altijd verblijden in de Heere. Gemeente, in de tijd dat we met elkaar bezig zijn geweest met de Filippenzenbrief, hebben we met elkaar ontdekt dat het woordje blijdschap, dat is een kernwoord in dit Bijbelboek. Paulus die heeft het zo om en nabij al over 5 keer gehad over blijdschap. In hoofdstuk 1, ik verblijd me en ik verblijd mij met u allen. En in hoofdstuk 3, verblijd u in de Heere. En hier weer opnieuw. Verblijd u altijd in de Heere. Gemeente, als je hier heel oppervlakkig naar luistert of hier mee leest, zou je Paulus natuurlijk gelijk onder kritiek kunnen gaan stellen. Zeg Paulus, nou moet je mij eens uitleggen hoe dit nou precies gaat. Is dit niet een heel onrealistische opdracht die je ons nou geeft? Want Paulus, jij bent toch ook niet een vreemdeling in deze wereld? Er zijn toch situaties in het leven te bedenken dat we niet met elkaar staan te lachen. Maar dat we met elkaar in de moeite zitten. Ja, je zal maar te maken hebben met moeite achter de voordeur. Wat op het dorp bekend is, min of meer of niet. Relationeel. Dat het niet loopt. In je bedrijf. Met je baan. Met je kinderen. Op school. Dat je zegt, ik vind het elke dag weer een rampenplan. Om naar school te gaan. En dat heeft niet te maken met de docent. Dat heeft ook niet te maken met de stof. Maar gewoon met de lui die ik daar tegenkom. Die me helemaal niet zien. Ik voel me verschrikkelijk alleen op school. Ik zou me voor kunnen stellen als je zo in de kerk zit of thuis meeluistert. Dat je denkt, nou Paulus, ik schaaf me wel een beetje aan die woorden van jou. Verblijd u altijd. Misschien moeten we ons wel realiseren, gemeente, dat Paulus dit niet zegt vanuit een riante positie. Hij zegt dit niet vanuit een warm huis met alle comfort van dien. Hij schrijft dit als een gevangene. Met de dood voor ogen. En als Paulus het heeft, gemeente, over blijdschap, dan heeft hij het niet over lol. Dan heeft hij het niet over platte pret. Als Paulus het heeft over blijdschap, dan is dat niet even een shot. Om even in een droomwereld je happy te voelen. En daarna met een knal weer in de werkelijkheid van vandaag terug te keren. Als Paulus zegt, verblijd je altijd, dan zegt hij niet, joh, wees nou maar blij met je huwelijksproblemen. En wees jij er nou maar blij mee dat ze op school jou niet zien staan, dat bedoelt hij niet. Want hij zegt er natuurlijk wel iets bij. Verblijd u altijd in de Heere. Oftewel, de blijdschap van een christen heeft niet zozeer te maken met de omstandigheden. Want die kunnen belabberd wezen. Maar de blijdschap van een christen heeft te maken met Christus. Met de Heer Jezus. Want gemeente, adventsvreugde, dat is niet een blij gevoel bij kaarslicht. Het is een vreugde die te maken heeft met de advent, met de komst van Jezus in deze wereld. Paulus wil tegen ons zeggen, u, jij, ik, laat nou te midden van alle onzekerheden om je heen, verder weg, dichterbij, laat het tot je doordringen dat je een heiland hebt die de blijdschap van de hemel verliet en die het aardedonker van deze wereld is binnengestapt. En toen hij in deze wereld kwam, toen kreeg hij te maken met weglachen en weggespot worden en genegeerd worden. En daar bleven ze net zo lang mee aan de gang totdat hij aan het kruishout van Golgotha terecht kwam. En als middelaar is hij zijn hele leven bezig geweest om trouw te zijn aan zijn roeping. En gemeente, Jezus heeft het volgehouden vanwege, en daar komt het, de blijdschap die hem in het vooruitzicht was gesteld. De adventsvreugde voor u en mij vandaag is dus gebaseerd op wat Jezus heeft gezegd en op wat Jezus heeft gedaan. Hij kwam weer terug in de hemel als een overwinnaar. En hij kwam met de buit van zijn verzoeningswerk terug. Jezus kwam niet met lege handen thuis. Hij had een schat bij zich, waar hij niet op is gaan zitten, maar die hij uitdeelt. Ook vanavond, hier en thuis. een schat van genade die hij uitdeelt. En we worden toch blij, gemeente, als je geloof ontvangt uit die schat. En je wordt er toch blij van als je delen mag in de genade die hij heeft verdiend en jou aanbiedt en je in de handen stopt. Verblijd u altijd in de Heere. Gemeente, het is een liefdesbevel, een opdracht. Voor wie? Nou, voor jongeren en ouderen van wie, aan wie Paulus schrijft in hoofdstuk 1. Ik bid altijd met blijdschap voor u allen vanwege, en dan komt het, uw gemeenschap aan het evangelie. En ik vertrouw erop dat God die een goed werk in jou is begonnen, dat hij dat afmaakt. Dus Paulus die schrijft deze woorden, gemeente, en we toetsen onszelf natuurlijk vanavond. Hij schrijft deze woorden aan mensen bij wie in het leven plaats is gekomen voor het evangelie, voor het werk van Christus, voor het werk van de Heilige Geest. Verblijd u altijd. Misschien weet u, gemeente, dat het Griekse woordje voor blijdschap, chara, is verwant met het Griekse woordje voor genade. Charis. Mooi, hè? Bijbelse blijdschap heeft dus te maken met genade. Bijbelse blijdschap komt op uit de genade. Christelijke blijdschap die wortelt in het werk van de Heer Jezus. En dat brengt ons natuurlijk gelijk bij de vraag. We zitten hier vanavond toch wel als mensen in de kerk die vastzitten aan de Heer Jezus, toch? Hebben we gehoor gegeven aan zijn uitnodiging, joh, kom tot mij met alles wat je moe maakt en belast en ik geef je rust? Of zegt u van ja, ik weet niet of ik in aanmerking kom voor dat cadeau van hem. En als u dat nou denkt, dan even een vraag. Waar wacht u nou eigenlijk op? Wachten we dan dat u zegt, ja, ik wacht op betere tijden. Zit je dan in de kerk te wachten totdat je jezelf een voldoende cijfer geeft? Laten we maar ronduit tegen elkaar zeggen, gemeente. Laten we nou vanavond nog eens gewoon toegeven wie we zijn. Goddelozen in onszelf. En laten we zoals we zijn ons keren tot hem. Ga nou vanavond naar hem met alles wat je hebt en ook met alles waarvan je denkt dat je het nodig hebt. Hij wacht op je. Om je alles te geven wat je nodig hebt. En gemeente, we weten toch wel dat als je het niet meer redt en je met je armoe vlucht in de open armen van Jezus, daar word je een blij mens van, hè? Daar word je een blij mens van. En dan merk je dat je als kind van God in 2022, dat die adventsvreugde waar je goede God je mee verrast, dat die meerdere lagen kent. Want als ze tegen jou en tegen u aan mij vragen, waar ben je nou blij mee als christen? Wat zeggen we dan? Ik ben blij dat Jezus 2000 jaar geleden is gekomen. Dat hij kwam om verzoening te bewerken. En dan zeg je, ik ben ook zo blij dat Jezus door zijn geest ook in mijn wereldje kwam. Dat hij in mijn hart kwam. En dat hij genade voor me meebrengt. Ik ben blij met wie die is. Ik ben blij met wat hij geeft. Ik ben blij met wat hij me belooft te zullen gaan geven. Als hij straks terugkomt. We voelen wel aan, gemeente, bijbelse blijdschap, dat is niet een beetje opgeklopte vreugde. Een bepaalde opgeklopte stemming. Professor van Rulen die zei, een christen, dat is een mens met een binnenpretje. Vind ik eigenlijk een hele rake typering. Dat is nou precies wat we zongen, hè, met Psalm 92. Gij hebt door uw vermogen mijn hart verheugd. Dat is het. Een christen is een mens met een binnenpretje. Dus we worden niet geroepen, gemeente, om met een cheese glimlach rond te lopen. Want van een cheese glimlach, dan krijg je pijn van in je kaken. Je bent een mens met een binnenpretje. Je hebt een goede God. Je hebt een hemelse Vader die geen kwaad kan doen. Ook al begrijp je niet altijd dat hij doet zoals hij doet. Omdat hij zijn zoon gaf, ben je blij met hem als vader. Hij gaf zijn zoon om vloekwaardige mensen. En dan gaat het niet over die en die, maar dan gaat het over jezelf. Om jou aan te nemen tot zijn kind. En je ook erfgenaam te laten zijn. Verblijd u altijd in de Heere. Paulus zegt, joh, al heb je dikke tranen in je ogen, probeer door de tranen heen te kijken, niet naar de omstandigheden, maar naar je redder. Als je onbegrepen voelt, als je niet meer weet hoe het moet, kijk met je beslagen ogen naar je heiland. Hij weet ook wat het is om als door een beslagen ruit heen te kijken. Wees blij met hem om wie die is. Hij heeft het gezegd, hè? Ik ben met u. Al de dagen, ook die dagen dat je geen hand voor ogen kan zien. Ik ben zo blij met mijn heiland, gemeente, dat hij de betrouwbare is. Dat zijn woord zwart op wit is na te lezen. Dat ik daar mijn vinger bij mag leggen. Juist als je aangevallen wordt en je denkt, u met mij, het lijkt er wel op alsof u tegen me bent. Ik ben met u. Al de dagen. Dat is de vreugde van de adventsvreugde. Maar gemeente, we leven met elkaar in een gebroken werkelijkheid. De adventsvreugde kan geschaad worden door oneenigheid. Als er spanningen zijn of er is gebrek aan eensgezindheid, dan kan dat de geloofsvreugde schaden. Het is natuurlijk een open deur, gemeente, u voelt wel aan, als er ruzie is, dat bouwt niet op. En helaas komt dat ook voor in de christelijke gemeente van Filippi. Moet u nagaan, gemeente. Deze brief die werd voorgelezen aan de gemeente en dan worden er opeens twee namen van twee zusters. Die worden klip en klaar benoemd. Dus er wordt geen rookgordijn opgetrokken. Er wordt niet gesproken over iemand. Klip en klaar worden hier de namen van twee vrouwen genoemd. Euodia en Syntyche. De uitleggers weten er overigens geen raad mee om aan te geven wie deze twee dames nou precies zijn geweest. vond de opmerking die ik tegenkwam wel aardig. Deze beide vrouwen hebben de Bijbeluitleggers meer gekweld dan dat ze elkaar gekweld hebben. Dus het is onbekend, gemeente, wie het precies waren. Maar Paulus zegt wel, ik roep Euodia en ik roep Syntyche. Nou, Paulus, had je nou niet alleen en kunnen zeggen, Euodia en Syntyche. Waarom nou zo uitgebreid, ik roep Euodia en dan weer, ik roep Syntyche. Nou ja, hij zegt tegen deze beide dames alle twee hetzelfde. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij kijkt ze één voor één in de ogen. Ze worden tot eensgezindheid aangespoord. Eigenlijk ook een kernwoord in de Filippenzenbrief. Niet alleen blijdschap komt meerdere keren voor, maar ook eensgezindheid. Wat is dat eigenlijk, gemeente, eensgezindheid? Dat is hetzelfde denken in de Here. Dat is eensgezindheid. Omdat we in vers 3 lezen dat deze vrouwen samen met Paulus in het evangelie hebben gestreden, denken de meeste uitleggersgemeenten dat we niet aan verschil van inzicht in de leer moeten denken. Maar dat het meer te maken had met onderlinge jaloezie, verdachtmaking. Dat had Paulus al wat eerder aangestipt in hoofdstuk 2. Maak mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Oftewel, christen. Laat je door de mentaliteit van Jezus gezeggen. Laat je inspireren door wat Jezus deed en voordeed. Christen, laten jouw voorkeuren en jouw vooroordelen, laten die nou niet de boventoon voeren. Laat nou de kracht van het geloof bij je zien door eens over je eigen schaduw heen te stappen. En niet te denken, wat vind ik fijn, maar wat is nou goed voor het geheel van de gemeente? Dat is een oefening. Als je nou graag wil dat veel mensen in de zegen van Christus delen, wat moet je dan niet doen? Negatieve praatjes verkopen. Want met negativiteit, gemeente, bouwen we de gemeente niet op. En eerlijk is eerlijk, negativiteit zorgt ook voor donkerheid in je eigen hart. Als je niet opbouwend bezig bent, niet eensgezind bezig bent, dan schaadt dat de eenheid van de gemeente. En ik zou ook willen zeggen, het belemmert je vreugde in God. Terwijl als je leeft in verbondenheid met de Here en we oefenen ons in zijn mentaliteit, hè? Dat is een oefening. Dan ben je met ootmoed bekleed en dan zijn je woorden soms met zout besprengd. Dan zeg je af en toe, au, dat komt aan. Maar een pittig woord, gemeente, als dat uit een liefdevol hart komt, bouwt dat wel de gemeente op. Want het komt uit een hart dat vervuld is met de liefde van Christus en tot Christus. Dus adventsvreugde, gemeente, ook in een tijd van meningsverschil. Want met dat Christus en zijn geest in je hart is er vreugde in hem. En gemeente, als we blij zijn met de Heer Jezus, dan zal dat ook de toon zetten in de manier waarop we over elkaar praten en met elkaar praten. Oproep tot adventsvreugde. Die wordt geschaad door oneenigheid. Die wordt gedragen door het boek des levens. Nadat Paulus dus twee dames tot de orde heeft geroepen, schrijft hij: ik vraag u mijn oprechte metgezel. In het Grieks staat er het woordje syzygus. En de uitleggers die zijn er niet helemaal over eens. Die zeggen: het zou een eigen naam kunnen betekenen. Maar je kan die naam syzygus ook vertalen met metgezel of jukgenoot. Jij die samen met mij onder één juk loopt. Paulus die zou kunnen bedoelen: jij die samen met mij in dienst van de Heer Jezus staat, help jij eens Euodia en Syntyche. En dan noemt hij ook nog ene Clemens. Helemaal onbekend wie dat is. En andere medearbeiders, mensen waar wij de namen verder niet van kennen, zegt Paulus. Hoeft ook niet, want God kent ze. En daarom schrijft hij: van wie de namen in het boek des levens staan. Vindt u dat mooi, dat boek? Ik heb zo het idee, gemeente, dat al naar gelang uw, jouw kerkelijke loopbaan, of de kerkelijke loop door het leven, zou het kunnen zijn dat er onder ons zijn die zeggen: ik voel me wat ongemakkelijk worden als het gaat over het boek des levens. Mogelijkerwijs zijn er die zeggen: wat moet je ermee, wat heb je eraan? Ik kan ook weten dat mensen zeggen: ik bevries een beetje van deze woorden. Zullen we ze maar niet overslaan? Nee. Ze zijn, staan in de Bijbel. Laten we het erover hebben. Trouwens, gemeente, op meerdere plaatsen in de Bijbel komt het boek des levens voor. Hè? Ook in het Oude Testament. We kennen denk ik de geschiedenis wel. Dat als Israël zich vergaloppeerd heeft door met het gouden kalf aan de haal te gaan, dan komt Mozes voor het volk Israël bij de Heere God op. En dan zegt die Heere: als u Israël niet wil vergeven, en dat kan Mozes begrijpen, schrap mijn naam dan maar uit uw boek. Hier wordt dus het beeld opgeroepen, gemeente, dat er een boek bij God open ligt. Waarin hele lange rijen met mensennamen voorkomen. Je zou het eigenlijk een beetje de hemelse basisadministratie kunnen noemen. Waarin de namen staan van de mensen die bij de Heere horen. Soms, gemeente, wordt dit boek ook het boek van het leven van het lam genoemd. Is dit nou relevant, gemeente? Nou, ik zou willen zeggen: er zijn mensen die het erg belangrijk vinden dat hun naam in de krant komt, of in een geschiedenisboek, of op het journaal. Maar ik zou willen zeggen: het is belangrijker dat je naam in het boek des levens staat dan dat je naam in de krant komt. Weet u wat bijzonder is? In dat boek van God er staan heel veel namen van mensen die we niet kennen. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, onbekend in de wereld. Ze staan niet in de krant. Namen staan hier in het geschiedenisboek. maar bekend bij God. En dan vind ik het zo mooi, gemeente, dat we een God hebben die niet getallen noteert. We hebben een BSN-nummer, maar bij God hebben we een, wat dat betreft, een BSN-naam. God houdt geen getallen erop na, maar namen. Je kan je natuurlijk afvragen, zeg Paulus, hoe weet u eigenlijk dat de naam van Clemens in het boek van God staat? Hoe weet je dat? Waar baseer je dat op? Nou, Paulus, vertel eens wat over Clemens. Hij heeft met mij meegedaan in het evangelisatiewerk, zegt Paulus. Calvijn die merkt heel pastoraal op, ik citeer hem, we moeten met liefde alle mensen als schapen van Jezus beschouwen die zich onder de gehoorzaamheid aan de ware herder Christus stellen. En voortdurend onder zijn hoede in de schaapskooi willen verblijven. Mooi, hè? Paulus wil zeggen, als je, Calvijn die zegt, als je nou ziet dat de Heilige Geest in een man of een vrouw, een jongen of een meisje in Bruchem werkt, dat zijn zegels van Gods verkiezende liefde. Dus, medewerker zijn in het evangelie. Dus, leven van Gods genade in Christus. Dus, je verblijden in de genade van God. Als je zegt, ja, daar herken ik wel het een en ander van in mijn leven. Dan staat je naam in Gods boek. Als je nou nog meer kenmerken wil hebben, zal ik er nog een paar noemen. De Dordtse leerregels, die zeggen in hoofdstuk 1, artikel 12. Als je wil weten of je een kind van God bent en of je in het boek van God staat, dan zeggen onze vaderen, als jij nou in de Heere Jezus als je zaligmaker gelooft, dan sta je in het boek. Als jij met ogen van het geloof op de Heere Jezus ziet, dan sta je in dat boek. Als je liefdevolle eerbied hebt en respect hebt voor de hoge God, dan sta je in het boek. Als je verdriet hebt dat je God zo vaak verdriet doet, dan sta je in het boek. Heb jij honger en dorst naar de gerechtigheid, dan sta je in het boek. Misschien mag ik het wel zo zeggen. Als je als christen in Bruchem met eerbied gesproken over de schouder van God kijkt in zijn boek, dan zie je iets bijzonders. Achter je naam staat een kruisje. In het rood. Je leeft van het verzoenend bloed van Christus, dat aan het kruis is gestort. Vandaar je naam en dat rode kruisje. En als het nou een worsteling voor je is, zou ik nou zalig kunnen worden? Ik heb daar nog niet zo'n zekerheid over. Ja, wie met smeking tot Christus vlucht en roept, wees mij zondaar genadig, uw bloed alleen reinigt me van alle zonde, uw gerechtigheid kan alleen mijn gerechtigheid voor God zijn. Komt u erin mee? dan schrijft de Heere jou vanavond met eerbied gesproken nog in het boek. Dan schrijft hij je erbij. Al was het in de kantlijn. Maar je wordt erbij geschreven. Want, zo zei iemand, God is geen boekhouder. Hij is een behouder van zondaren. En hij is genadig en hij is barmhartig. Ieder die tot hem komt, wie dan ook vanavond hier in de kerk. Of thuis. Als je met Petrus jezelf tegenvalt, gemeente. En je denkt, wat ik er toch van maak. Zou de Heere God mijn naam nou niet uitgummen? Heb u dat wel eens, dat je dat denkt? Heere God, u gumt me toch niet uit? Dan moeten we met onze zelfbeschuldigingen maar doen wat Petrus ermee deed. En het belijden. En dan krijg je wat te horen. Wie overwint, daar heb je het. Ik zal je naam niet uitgummen, niet uitwissen uit het boek des levens. Want gemeente, we hebben een vader die als hij wat geschreven heeft, dan heeft hij het geschreven. Je zaligheid ligt vast in Christus, in Gods verkiezende liefde. Verblijd je daarom in Jezus' trouw en verheug je in Gods eeuwige liefde. 3. Oproep tot adventsvreugde, geschaad door oneenigheid, gesterkt door het boek des levens en in de derde plaats gesterkt, gedragen door het boek des levens en gesterkt door Jezus' nabijheid. In vers 4 gemeente schrijft Paulus, verblijdt u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijdt u. Uw welwillendheid, uw vriendelijkheid, betekent dat zij alle mensen bekend. Het is ons denk ik wel opgevallen gemeente dat er door Paulus verschillende werkwoorden worden gebruikt die in de gebiedende wijs staan. En tussen al die opdrachten die we met elkaar hebben gelezen, opeens die tussenzin. De Heere is nabij. En je kan die woorden op twee manieren uitleggen. Je kunt het nabij zijn van Jezus temporeel uitleggen met betrekking op de tijd. In de zin van Jezus staat er aan te komen. Hij is nabij, hij is in de buurt. Verblijd je daarom in de Heere. Wees vriendelijk richting alle mensen, of ze nou gelovig zijn of niet. En laat het ook door ons gedrag vreugde worden in deze adventstijd voor de mensen om ons heen. Vriendelijkheid richting alle mensen. Ik zei al, de Heere is nabij, kan je op tweeledig uitleggen. Temporeel, maar je kan het ook ruimtelijk uitleggen. In de zin van, hij is nabij, in de zin van, hij is dichtbij. Dus je kan het uitleggen temporeel of lokaal, dichtbij. De Heere is nabij door zijn woord. Hij is nabij met zijn geest. Dat wordt ook bij tijden gevoeld, beleefd in het hart. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Dan beleef je ook van binnen die stille rust en vrede als die woorden, ik ben nabij bij je, indalen. Ook al voel je je uiterlijk eenzaam, maar vanwege zijn genade ben je niet alleen. De Heere is met me. Hij was ook voor me. Hij kwam zelfs tot me. Hij kwam met zijn geest en woord in me. Daarom adventsvreugde. Die geschaad kan worden door oneenigheid. Gedragen wordt door het boek van het leven. Gesterkt wordt door zijn nabijheid. Amen. We gaan zingen, gemeente, een berijming van dit Bijbelgedeelte. En dan zijn we bij lied 76. Uit Weerklank. Lied 76, daar is dit Bijbelgedeelte op rijm gezet. Wees blij te alle tijden. Verheug u in de Heer, de Heere is nabij u. Ja, spoedig keert hij weer. Het eerste vers van lied 76. Met elkaar danken en bidden. Hemelse God, hemelse Vader in onze Heer Jezus Christus, het is uw genade en uw liefde die er bij ons voor zorgt dat we een binnenpretje hebben. Als wij letten op wie u bent en wat u deed en doen zal, niet alleen voor ons deed, maar ook in ons deed en doet. Daarom zijn we verblijde mensen. Niet dat we altijd met een glimlach of schaterend door het dorp lopen, maar dat binnenpretje hebben we van binnen. We hebben vreugde als een geheim. Een geheim dat iedereen mag weten. Omdat u uitdeling houdt. Wat is het bijzonder, Heere, dat u door de kracht van uw genade en met uw woord, dat u zorgt dat we verblijde mensen zijn. Ondanks dat we in omstandigheden kunnen zijn waar de zorgen drukken. Geeft ons draagkracht en moed te midden van de dingen die ons met angst of met zorg kunnen bezighouden en die zo temperend kunnen werken op onze blijdschap. We danken u dat we daarom elke week bij u op verhaal mogen komen om weer op de toonhoogte van de blijdschap te worden getild. Dat is uw werk. En dat doet u met uw woord, dat doet u met uw geest. U tilt ons op. En daar danken we u voor. We prijzen u. Met de engelen die u volkomen prijzen. We prijzen u om wie u bent, om uw genade. Om wat u geeft en dat u het volhoudt met ons. En dat u uw eigen werk in stand houdt. Wij lopen telkens weer leeg. En u vervult. En uw genadebron droogt niet op. Geprezen bent u. We danken u, Heere, dat er bij u een boek is. Niet met getallen, maar met namen. En dat u geen boekhouder bent, maar een behouder van zondaren die tot u vluchten. En dat u zelfs vanavond er nog namen bij schrijft van jongeren en ouderen die het willen weten. Hier ben ik, Heere. U hebt me geroepen. U hebt voor mij de woorden van het eeuwige leven. Heere, wat is het bijzonder dat uw geduld zo groot is. En als we onzeker zijn of onze naam in uw boek staat, laat ons dan heel veel mogen zien in wie uw zoon is. En ons toevertrouwend aan de Heere Jezus gaan we ook steeds meer inzien dat met de kennis aan hem we ook mogen weten dat onze naam genoteerd staat. Dank u wel dat uw huis nog niet vol is, dat u nog aan het bijtellen bent, dat u nog niet uitgeteld bent en dat uw boek ook nog niet vol is. Daarom bidden we voor mensen in ons dorp die we kennen en die u niet kennen. Wilt u ze trekken met uw genadige liefdekoorden, opdat hun oog en hun hart opengaan voor u? Zou u ons getuigenis, hoe schamel ook, willen gebruiken om mededorpsgenoten tot u te brengen? In het besef dat wij dat niet doen, maar u. Maar het is wel van belang wie wij zijn. Geef dat we een lichtend licht zijn en een zoutend zout. En dat van ons gezegd kan worden wat Paulus schreef aan de Filippenzen: uw welwillendheid, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Wilt u ons helpen, Heere, dat we niet als norse, nare mensen bekend staan, maar als mensen die vriendelijk zijn, die een ander zien staan, ook al doet hij nergens aan, en die ook belangstelling heeft om naar die ander te luisteren. Wilt u ons daarbij helpen? Ons oefenen in uw mentaliteit. We danken u dat we deze dag uit uw hand hebben gekregen. Er zijn heel wat woorden naar ons toegekomen. onthouden lang niet alles. Maar laten er harde kernen uit de preek van vanmorgen en van vanavond met ons meegaan de werkweek in. Verheerlijk uw naam. En geef dat we als blije jongeren en ouderen ons verblijden in u. Hoor ons gebed tot roem van uw naam. Amen. Verblijd u altijd in de Heere. Dat zingt ook Psalm 97, vers 7. Verblijd u steeds in God. Psalm 97, vers 7. Ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.